U denkt wellicht wat gebeurt hier. Ik zal heel kort wat duidelijkheid geven. Daar hoeven we niet meer te gissen. Ik heb mijn scheenbeen gebroken. Ik ben herstellende van mijn scheenbeen. En ik kan met behulp van krukken op de preekstoel komen. Dus ik vind het fijn vanavond in de midden te zijn. En ik hoop dat de Heer vanavond in ons midden is. En dat maakt het huis van God vol. We beginnen samen deze dienst. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 33, daarvan het tweede vers. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het speeltuig moet die toon vervangen, heft vrolijk aan, wijd hem uw kunst. Het tweede van Psalm 33. Wij doen vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 100 het tweede vers. Psalm 100 vers 2 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in het Lucas-evangelie, het tweede hoofdstuk, de eerste 20 versen. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vrezen met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribben. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heren, het blijft altijd een wonderlijk evangelie. Dus het gaat om het kerstevangelie zoals u dat hebt laten beschrijven in Lucas 2. Waar u het grootste wat u bezat geschonken hebt aan deze aarde. De hemel als het ware hebt leeggegeven en deze aarde hebt gevuld met uw eigen zoon. Het is zo bekend dat het zou kunnen zijn dat het ene oor in en het andere uitgaat. Misschien vanavond wel gedacht, terwijl we naar de kerk toe gingen, dat de tekst uit een ander gedeelte zou komen, geënt op Lucas 2. Maar we vragen van u, Heere, of u geven wilt, dat vanavond ons hart vervuld mag worden met heilbespiegelingen, en dat het schoonste lied van die schone koning gezongen mag worden, en dat we mogen meezingen, zoals de engelen gezongen hebben, nadat eerst die ene engel gezonden was en gesproken heeft, en de herders heeft verkondigd waar dat het kind te vinden was. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Tekenen werd geschonken, een groot leger van engelen heeft gezongen, of heeft gesproken, maar het is een zang eigenlijk, kan niet anders, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. O Heere, wilt u dat alstublieft uitwerken, ook vandaag, de dag waarin dat we leven, waar dat we een plaats hebben gekregen in uw huis, waar we mogen meeluisteren met de gemeente, en dat we dat wonderlijke kerstevangelie mogen aanhoren, en dat ook in verwondering. Dan kan het niet anders, of er zal ook in ons hart kennis zijn van wie we zijn in onszelf. Want anders is dat evangelie voor ons niet wonderlijk. Dan blijft het ergens zweven. We maken er iets van wat het uiteindelijk niet is. Maar als u ons laat zien wie we zijn in onszelf tegenover u, de hoogheilige majesteit. En dat er vanuit ons geen enkele mogelijkheid is om terug te keren naar u, om het goed te maken met u, omdat de kloof daarvoor te diep is en onoverbrugbaar, dat u degene bent die ervoor gezorgd heeft, dat die ontzaglijk diepe kloof, dat u degene bent, o Heer Jezus, die gekomen is om daarin af te dalen, en dat u tegelijkertijd ook de persoon bent die die kloof overbrugt, zodat in u God en mens met elkaar verzoend kunnen worden. En dat het is Immanuel, God met ons. Zou u zo op deze avond uw voetstappen in ons midden willen zetten, uw wandelingen onder ons willen maken, en willen zorg dragen voor het wonder, vanuit uw woord, maar ook toegepast aan ons hart, opdat we het mogen meezingen, mee jubelen. Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat het mag zijn, Heere, tegelijkertijd waar het op deze aarde altijd is, de toon van de jubel, tegelijkertijd ook de toon van de ootmoed. Als we zingen, bijvoorbeeld, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zoals we dat in de psalmen ook tegenkomen. Maar de jubel daarachteraan, omdat u het hebt uitgewerkt van binnen in het hart. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer, dat als wij pogingen ondernemen om het goed te maken vanuit onszelf, en of dat nu op een humanistische manier gebeurt, op een rechtzinnige wijze of op welke manier dan ook, slaat u alles onder onze voeten weg, opdat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid zal overblijven, en dat het werkelijkheid zal worden ook voor ons. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Wilt u zo de kinderen ook gedenken, Heren, die vanavond in ons midden mogen zijn? En de jonge mensen, wilt u ze ook trekken met koren van liefde en van goede tierenheid? En als dat nog niet het geval geweest is, dat ze nog steeds leven voor eigen rekening, dat ze ook iets mogen zien van dat wonder van kerst. Ze zijn er wellicht bij betrokken geweest door middel van school of zonder school of op welke manier dan ook. Dat ze iets hebben opgezegd, gedeclameerd vanuit uw woord of op een andere wijze. Geef dat het ook in hun harten mag zingen, heren. En als dat nog niet zo is, maakt u het zo, ook in hun jonge levens. Omdat het altijd waar blijft, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En wat kinderen nodig hebben, wilt u dat schenken aan ons allen, welke leeftijd dat we ook hebben. En dat ook de alleroudste niet zou denken dat het voor hem of haar onmogelijk geworden is. Dat het hart te hart is, omdat u degene bent die het hebt laten verkondigen, bijvoorbeeld door het middel van de apostel Paulus. Dat het zelfs voor de voornaamste van de zondaren is. Mij is barmhartigheid geschied, uit genade alleen. Heren, mogen we zo de gemeente van harte bevelen aan de troon van uw genade. In geestelijk opzicht, maar ook met betrekking tot alle dingen die het lichaam betreffen, die de geest betreffen, wat er ook allemaal gaande kan zijn in ons leven. Als er sprake is van ziekte of van rouw, van eenzaamheid, of als er een verborgen kruis wordt gedragen. Heren, wilt u gedenken hier in de kerk, als we omringd zijn met door allerlei mensen, waar we toch de eenzaamheid gevoelen van binnen in ons eigen hart. Wilt u de gemeenzaamheid met u schenken? Of als we verbonden zijn met de gemeente, op welke manier dan ook, zou u willen geven, ook in de eenzaamheid van de huiskamer, de slaapkamer, wilt u verlenen, o God, dat hoe rustig het van binnen ook is, en dan van binnen in de huiselijke sfeer, dat u de rust zult schenken die er overblijft voor uw kerk. En dat we zo samen een dienst mogen ontvangen, waarvan we na afloop mogen zeggen, het was goed om in de kerk geweest te zijn. De Heere was in het midden. We vragen of u overal gedenken wilt, waar uw woord verkondigd wordt. U bent gekomen en uw Vader stond daar ten volle achter, o Heer Jezus. U heeft, o Vader, gezegd, als het gaat om de komst van uw Zoon bij monden van de evangelist Johannes, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Voor hoeveel mensen zal het niet gelden dat ze nog steeds voor eigen rekening leven? Mensen op zendingsvelden, evangelisatiegebieden, wilt u geven dat ze bereikt mogen worden door middel van uw woord? Als er wellicht een dienst gehouden wordt voor mensen die rand- of onkerkelijk zijn, wilt u gedenken ook aan mensen die leven in Oltanië? En wilt u geven dat ze ook getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht? En wilt u evangelisten en zendelingen alles schenken wat ze nodig hebben op die vaak eenzame posten? Wilt u gedenken, o God, aan deze wereld diep in nood waarvan alles gebeurt? Wilt u uw vleugelen uitstrekken over deze wereld, die uw domein lijkt te zijn van de slang, het domein van de vorst der duisternis? Maar de psalmist zegt, de aarde is des Heren, mits schades haar volheid en al degenen die in dezelfde wonen. Betoon het, Heer, ook vandaag, dat deze wereld van u is, en dat alles wat op deze aarde zich beweegt en leeft, dat het uiteindelijk het eigendom van u is, dat Nineveh daarom genoemd wordt een grote stad Gods, en dat u daarom uw grote werken heeft betoond, zelfs op die momenten dat men het allerminst zou verwachten. Ontferm u, o God, ook als we het misschien niet verwachten op deze avond, voor ons eigen hart en leven. Wilt u wonderlijk werken, opdat we ons verwonderen mogen, en dat u de eer op deze avond zult ontvangen. We vragen het u alles, geef een mond om te spreken, een hart om op te merken, om Jezus wil, uit genade. Amen. De collecten zijn bestemd in de eerste plaats voor de evangelisatie Oltenia, in de tweede plaats voor de kerk en aan de uitgang eveneens bestemd voor de kerk. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Wij gaan samen zingen, Psalm 40, daarvan de versen 3, 4 en 5. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is er die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En uw heilige wordt door mij alom verbreid. Wat volgt in de versen 3, 4 en 5 van Psalm 40. gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanavond het woord van God naar aanleiding van de tekst die u vindt in Lucas 2, de versen 1 en 6. Lucas 2, de versen 1 en 6. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, tot zover. We schrijven onder de woorden van onze tekst, de Heere regeert. De Heere regeert. We letten in de eerste plaats op een verlosser die eist, en in de tweede plaats op een verlosser die geeft. Dus de Heere regeert, dat zit in het en het geschieden, tot twee keer toe. Een verlosser die eist, en dan schrijven we verlosser met een kleine letter V. En in de tweede plaats een verlosser die geeft. Gaat het om die eerste verlosser, dat is vers 1. En die tweede verlosser, dat is vers 6. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. Het is duidelijk, gemeente, op deze dag, ook voor onze meisjes en jongens, dat het kerstfeest is. Eerste kerstdag. Heel bekend, en er zullen heel veel mensen in de kerk zijn die al heel wat kerstdagen hebben meegemaakt. Jonge mensen die eveneens al meermalen in de kerk hebben gezeten, op een eerste kerstdag, een tweede kerstdag. Meisjes en jongens, voor wie dat ook meermalen het geval was. Maar misschien ben je, als het gaat om de kerkgang, wel voor het eerst vanavond in de kerk, als het gaat om kerst. Kerst, de Heer Jezus is geboren. En daarmee zeg ik iets, als het gaat om meisjes en jongens, die dat ongetwijfeld ook in kunnen vullen, als het gaat om kerst, de Heer Jezus is geboren. Wat is er ontzettend lang naar hem uitgekeken. Uitgekeken naar de Verlosser. Zijn naam wordt in het Oude Testament niet genoemd. Maar de zaak dat hij komen zou, wordt wel genoemd. Al direct als Adam en Eva gevallen zijn in het paradijs, en wij in hen, dan wordt de moeder belofte gegeven en zegt de Heer dat het vrouwenzaad zal komen om de kop van het slangenzaad te vermorzelen. De zaligmaker zal komen om de kop van het slangenzaad, dus van de vorst der duisternis, om die te vermorzelen. En het is gebeurd aan het kruis. En als je door heel het Oude Testament heen leest, dan wordt er voortdurend gesproken over de komst van vorst Messias, koning Messias, dat de Heer Jezus zal komen en dat hij de grote zaligmaker zal zijn. En of dat nou is in de profetieën of middels de ceremoniële wetten of de ceremoniële eredienst, op welke manier dan ook, voortdurend wordt er uitgekeken naar de komst van de Messias. Zelfs in die momenten dat je zegt, het loopt spaak. Het dreigt uit de hand te lopen, het kan niet meer. Maar Jesaja zegt, al is het een afgehouwen tronk van Isaïe, al is het maar een heel klein stukje aan een boom, maar de Messias zal komen, dwars door de onmogelijkheid heen. En vanochtend heeft u het mogen herdenken, de tijd is vervuld, de Heer Jezus is gekomen. En vanavond mogen we het opnieuw herdenken, de Heer Jezus is gekomen. En ik hoop van harte, gemeente, dat hoe bekend dat dit kerstevangelie ook is, en dat het vanavond wellicht ook zal zijn, dat het toch voor het eerst of opnieuw vernieuwing mag wezen als het gaat om het kerstevangelie. Maar als je dat kerstevangelie leest vanaf het eerste vers, dan vraag je je bij jezelf af, tenminste dat zou ik me zo kunnen voorstellen, is dat dan eigenlijk niet een beetje een teleurstelling, kerstevangelie, dat het begint met een keizer die genoemd wordt Augustus. Het lijkt wel alsof dat de wereld begint met het kerstevangelie. Althans, begint met het kerstevangelie, dat de wereld daar als eerste in wordt genoemd, zonder dat de wereld besef heeft dat het kerst is. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. En het geschiedde. Dat wil zeggen, het gebeurde. Wanneer gebeurde dat? op die momenten dat er sprake was van allerlei lofzangen. Wat zijn er een lofzangen niet gezongen in hoofdstuk 1? Als ik vraag vanavond aan de jonge mensen welke lofzangen zou je kunnen noemen vanuit Lucas 1, dan zeg je vanavond de lofzang van Maria. Hoe groots klinkt het niet uit de mond van Maria, hoe dat ze haar Heere verhoogt en hoe dat ze haar Heere prijst. En als het gaat om de lofzang van Zacharias, die vertelt wat er allemaal zo gepasseerd is, maar boven alles wat de Heere gaat doen, wie de Heere is, dat er een voorloper zal wezen en dat vorst Messias zal komen. Maar er zijn meer lofzangen geweest in Lucas 1. Het wordt vaak niet als een lofzang gezien, maar het was wel degelijk een lofzang. Als we denken aan Elisabeth, als Maria op bezoek komt bij Elisabeth. Vers 41 van Lucas 1. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kinderke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. Dus Maria betrekt daar ook haar kind bij van wie ze zelf in verwachting is. Je zou kunnen zeggen, er waren vier lofzangen. Johannes, die nog niet eens geboren was, als de Heer Jezus of als Maria binnenkomt met dat vruchtje dat nog maar net zo kort geleden in haar moederschoot gelegd is, springt Johannes op in de moederschoot van Elisabeth van vreugde en van verwondering. En Elisabeth ze uit eveneens haar lofzang. Vier lofzangen in Lucas 1. Nou, wat zou u dan verwachten dat als de Heer Jezus daadwerkelijk geboren is, en alles wijst heen naar zijn geboorte in die lofzangen, dat dat in Lucas 2 een vervolg krijgt en dat dat direct aan de orde wordt gesteld. Maar Lucas 2 begint op een heel andere manier. Je zou bijna zeggen op een wereldse wijze. Er wordt een keizer in betrokken. En die keizer dat is Augustus. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Dan noemden wij onze eerste gedachten een verlosser die eist. Nou, dat was die Augustus. Hij was een verlosser die eiste. Wie was die Augustus eigenlijk? Hij wordt zijn eigenlijke naam, dus een mond vol, als het gaat om zijn eigenlijke naam, hij heette Gaius Julius Caesar Octavianus. Dus dat was zijn naam. Wat mij betreft mag ik het vergeten. Octavianus, dat was zeg maar zijn belangrijkste naam, ook wel Octavius genoemd. Octavianus, dat was zijn naam. En deze man, daar zijn allerlei dingen van bekend, heel veel dingen. Als het gaat om deze persoon, het is iemand geweest die twee gezichten had. Borstbeelden die bekend zijn van deze Octavianus, die geven hem weer als een vrij slank persoon. Een slank gezicht, maar wel een sterk gezicht. En hij heeft een bepaalde uitstraling. De werkelijkheid schijnt heel anders geweest te zijn. Want als het gaat om deze Octavianus, dat is een persoon geweest van wie men heel vaak gevreesd heeft dat hij al jong en vroeg zou sterven. Als jongen was hij onderhevig aan allerlei ziekten en mensen hebben gevreesd voor zijn leven. En hij is altijd zijn leven lang is hij zwak gebleven. Dus niet die sterke persoon zoals het borstbeeld dat voorgeeft, maar het is lichamelijk gezien een zwak persoon geweest. Toch heeft hij de leeftijd van 76 jaar bereikt. En vele van die jaren heeft hij op de troon gezeten in het machtige Romeinse keizerrijk. Hij was de tweede keizer, zou je kunnen zeggen, in het Romeinse keizerrijk. En hij heeft heel lang heeft hij geregeerd. Het was een man met twee gezichten. Dus het gaat om het eerste gezicht. Dat was het gezicht van ontuchtigheid. Het gezicht van doen en laten wat je zelf wil. Hij was getrouwd, maar hij scheidde heel makkelijk van een andere vrouw. En het is zelfs bekend dat hij getrouwd was met een vrouw en die vrouw raakte zwanger van haar. En op de dag van de geboorte van die zoon scheidde hij alweer van die vrouw en nam hij een volgende vrouw. Het kwam hem beter uit als het ging om macht. Want die andere vrouw die stamde uit een geslacht die Octavianus steunde. En daarom de eerste vrouw aan de kant. En zo heeft hij meerdere vrouwen gehad. Het ging om mensen die rondom hem heen stonden en die getrouwd waren. Die heeft hij aangespoord om eveneens te scheiden van hun vrouwen. En vrouwen te nemen uit die geslachten die Octavianus welgezind waren. En zo heeft Octavianus in zijn leven er in een zeker opzicht op losgeleefd. Hij was losbandig, ontuchtig, zeg maar. Dus een man die deed wat hij zelf allemaal wilde. Dat heeft een omslag in zijn leven gekregen. Althans, dat leek zo. Het was een masker dat hij droeg. Daarom een persoon met twee gezichten. Naderhand heeft Octavianus, die heeft mensen verboden om te scheiden. En hij wilde graag vrede in zijn rijk hebben. En hij heeft zorg gedragen voor die vrede door mensen voor hem te winnen. Aan de ene kant heeft hij daarvoor mensen uit de weg geruimd. Er was een zekere Antonius. En die Antonius die was mededinger naar de macht in het Romeinse Rijk. En die Antonius die is vermoord door Octavianus. Althans, zo zeggen bepaalde geleerden. Anderen zeggen van, Antonius die heeft samen met zijn vrouw zich van het leven beroofd. Nou, hoe het ook zij, het kwam die Octavianus wel heel goed uit dat Antonius er niet meer was. En allerlei andere mensen die hem in de weg stonden, die vaagde hij weg. Maar naar de bevolking toe deed hij zich heel goed voor. Als het ging om godsdiensten, zei hij, het maakt mij helemaal niet uit als jullie andere goden dienen. En er zijn geschiedschrijvers die zeggen dat Octavianus voor wel 300 tempels heeft gezorgd voor allerlei verschillende volkeren en dat de mensen hun eigen goden mochten dienen. En die tempels die werden aangekleed, versierd met allerlei prachtige dingen van goud en van zilver. Dus die tempels die zagen er geweldig uit. En woonde jij in het ene land, nou dan doe ik dat voor jou omdat jij die godheid aanhangt. En woon jij in het andere land, dan doe ik dat voor jou omdat jij weer een andere godheid aanhangt. Dus hij probeerde in de gunst te komen van mensen die leefden in allerlei landen. Op deze manier blijfde hij ook allerlei landen in zijn Romeinse Rijk. Dan werd er weer een land, werd er een land bijgevoegd, dan vervolgens weer een land bijgevoegd. En zo breidde het Rijk van Octavianus, breidde zich uit. Hij heeft ontzettend veel gedaan als het gaat om infrastructuur. Zorg gedragen voor wegen, mensen vonden het prachtig. In plaats van dat je nou moeilijk je weg moest gaan, kon je nou makkelijk over de wegen gaan. En had je een armoedig huis, Octavianus zorgde ervoor dat je in een prachtig huis kon wonen. En waren er tirannen bij bepaalde volkeren, Octavianus zorgde ervoor dat die tirannen uiteindelijk sneuvelden. Die ruimde die uit de weg. En hij zei tegen zo'n volk dat een tiran had, hij zei van, dat heb ik gedaan voor jullie. Dus hij probeerde mensen in te winnen voor zijn eigen dienst. Want, hoewel dat hij godsdiensten toestond, zei hij wel, één persoon is de belangrijkste. Dat is uiteindelijk niet jouw godheid. Ik vind het prima als je je knieën voor hem buigt, maar één persoon is de belangrijkste en dat ben ik. En ego ik stond ontzettend hoog genoteerd bij deze Octavianus. En daarin heeft hij ook alle mogelijke dingen gedaan om alle aandacht op zichzelf te vestigen. Je komt het in de Bijbel meermalen tegen als het gaat om keizerverering. Dat mensen onderworpen waren aan die keizerverering. En dat mensen, je ziet het ook in de Openbaring aan Johannes. In de gemeenten bijvoorbeeld, de gemeente van Smyrna, daar werden mensen vervolgd. Hield ook verband met keizerverering, dat mensen niet meededen met keizerverering. Dus de keizer die stond op de eerste plaats en daaronder allerlei andere goden. Dus een man van wie Mensen zeiden van, wie is die Octavia? Hij is voor ons de verlosser. En hij droeg ook een naam. Verschillende namen zelfs. Hij droeg de naam Soter. Wat is dat nou voor een naam? Soter is dezelfde naam die de Heer Jezus draagt. Soter betekent namelijk zaligmaker, verlosser, redder. Zo werd Augustus genoemd. Wie is onze redder? Wie is onze verlosser? Wie is onze zaligmaker? Dat is Augustus. Augustus die zo ontzaggelijk veel voor ons heeft gedaan. Augustus die ons ruimte biedt. En die ons uit de angst haalt van tirannen en noem maar op. Augustus is onze man. Ik noem nou Augustus. Dat was eigenlijk geen naam. Dat was eigenlijk, kan het eigenlijk wel weglaten. Dat was geen naam. Maar het was een titel. Augustus betekent namelijk verhevene. Wie is de verhevene in het Romeinse Rijk? Dat ben ik. Ik ben de grootste. Ik ben de verhevene. En daarom dient u uw knieën te buigen in eerste instantie voor mij. Ik ben goed voor u. Dus dan ben ik het toch ook wel waard dat u uw knieën buigt voor mij. Nou, en zo scheen Octavianus, zo scheen Augustus zich op een hartelijke manier bezig te houden met de bevolking. En er kwam ook een periode van rust in het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk wordt wel getypeerd, en u vindt dat ook terug in de kanttekening van de Statenvertaling, wordt wel getypeerd als een periode, en dan gaat het om de periode van Augustus, van kracht en vrede. Kracht en rust. Augustus regeerde met kracht, met majesteit. Mensen waren benauwd voor hem. En er was rust in het Romeinse Rijk. Want de inwoners van het Romeinse Rijk, die zeiden, Augustus is het, hij geeft ons die rust. En hij geeft ons al die gemakkelijkheden in het leven. Maar waar komt dan, wat we in onze eerste gedachte noemden, waar komt dat dan vandaan met betrekking tot Augustus? Wat we noemden een verlosser die eist. Nou, Augustus zei, ik doe ontzettend veel voor jullie. En jullie zullen mij ongetwijfeld dankbaar zijn. Daar mag natuurlijk wel wat tegenover staan. Dit doe ik natuurlijk allemaal niet voor niks. En Augustus stond erom bekend als het ging om belastingen. En dat deed hij ook op een heel gewiekste manier, belastingen, om zoveel mogelijk belastingcenten van de bevolking binnen te krijgen, om zijn eigen zakken te spekken. En een van die grootste belastingen, en dat was voor de mensen niet eenvoudig, dat was die beschrijving waar hierover gesproken wordt in het eerste vers. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Die beschrijving die is blijkbaar van heel groot belang geweest. Want in die 7 versen van Lucas 2 kom je tot 4 keer toe dat woordje beschreven tegen. In het eerste vers en in het tweede vers, deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. In het derde vers, en zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En in het vijfde vers, als het gaat om Jozef en Maria, om beschreven te worden, of Jozef om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En die beschrijving, dat hield uiteindelijk in van mensen geld betalen. En dan moesten de mensen terug naar dat gebied waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Voor Israël was dat heel eenvoudig, want de Heere had in het verleden, bij die 12 stammen, had hij elke stam een bepaald deel toegewezen. En mensen die behoorden bij een bepaalde stam, die hadden binnen zo'n grondgebied ook weer een eigen deel gekregen. En dan moesten de mensen, die moesten terug naar dat deel, dat ze van de Heere, het was van de Heere, wat dat ze van de Heere hadden gekregen. Nou woonden Jozef en Maria, die woonden in Nazareth. Maar waar kwamen ze oorspronkelijk vandaan? Het waren nazaten van David. Zij kwamen uit Bethlehem, waar David in het verleden met zijn schapen gebivakkeerd had. Dus Jozef en Maria, die moesten vanuit Galilea helemaal naar het midden van het land, naar Bethlehem, waar ze vandaan kwamen. En het gebied, laten we ons beperken tot Jozef en Maria, dat stuk grond dat ze hadden, dat hoorde bij hun erfenis. Het is alsof Augustus zegt van, als jullie nou terugkeren naar je eigen oorsprong, waar je oorspronkelijk vandaan kan, dan wordt het voor mij allemaal veel overzichtelijker. Dan hoef ik niet maar zomaar belasting van jullie te vragen, eigenlijk niet wetend of het wel kan. Maar als ik nou weet wat jullie erfdeel is, wat jullie erfenis is, wat je uiteindelijk gekregen hebt, dan weet ik precies wat ik van jullie kan vragen. Aan de hand van dat erfdeel. En daarmee mijn eigen, maar dat laatste zei hij natuurlijk niet, maar daarmee om mijn eigen zakken te spekken. En zo gaan Jozef en Maria en alle mensen die gaan naar de plek waar ze uiteindelijk vandaan komen. Daar zit een ambtenaar van de burgerlijke stand, zouden wij vandaag zeggen. En die ziet Maria en Jozef komen. En Jozef schrijft zichzelf in, ze moesten beschreven worden. Jozef, komend vanuit Bethlehem, hij wordt ingeschreven in de registers. Maria, komend uit Bethlehem, zij moest ingeschreven worden in de registers. Met eerbied gesproken, u heeft wel een dikke buik. Verwacht u een kindje? Ja. Zult u niet vergeten om dat kindje in te laten schrijven in de registers van het Romeinse Rijk? In de registers van de keizer, zodat dat kindje in de buik ook onderdaan is van de keizer. En straks, als die geboren is, Jezus ben Jozef, zo zal die ingeschreven worden, Jezus, zoon van Jozef, onder de heerschappij van keizer Augustus. Voelt u wat er gebeurt? Jezus, de koning van alle koningen, onder de heerschappij van keizer Augustus, de verhevene, die ook wel genoemd wordt, de Soter, de zaligmaker. Betekent dat dat eerste vers aangeeft wie dat hier uiteindelijk bezig is. Dat is namelijk de vorst der duisternis, de duivel. De duivel die het spannend maakt, zo spannend dat hij zegt, als Jezus nou maar onder de heerschappij van die keizer terechtkomt, dan kan Jezus niets uitrichten. Als Jozef en Maria onder de heerschappij van die keizer terechtkomen, dan kunnen ze hun kind niet op laten groeien zoals God dat in zijn woord heeft bevolen. Want hij moet beantwoorden aan de eisen van de keizer. Het was de duivel er heel veel aan gelegen dat Jezus beschreven zou worden in de boeken van de keizer. Gemeente, de keizer bovenaan, dat is de list van de vorst der duisternis. De machtige man, de persoon met twee gezichten. Hoe laat de duivel vandaag niet zien dat hij twee gezichten heeft? Twee gezichten. Voor de één, nou laat ik zeggen bijvoorbeeld met betrekking tot oudere mensen die vanavond in ons midden zijn. Tegen oudere mensen heeft hij met een heel vriendelijk gezicht gezegd, en het is misschien al jaren geleden, toen je eigenlijk ja, zomaar een beetje rommelde in je leven en je deed maar wat en je hebt bepaalde zonden gedaan en je dacht van nou, er komt wel een tijd, dan ga ik de Heere vragen of hij dat van me weg wil nemen. Of hij dat wil vergeven. En nou komt de duivel met een gezicht en hij zegt van, vergeven? Moet eens kijken wat je gedaan hebt. Moet je eens kijken hoe dat je leven geweest is. Wat je in het verleden zoveel jaren terug hebt uitgespookt. Denk jij dat dat ooit vergeven kan worden?
twee gezichten van de kant van de vorst der duisternis, die maar één ding wil, en dat is zijn rijk niet minder zien worden. Hij wil dat mensen die ingeschreven staan in zijn rijk, dat die mensen ingeschreven blijven staan in zijn rijk. Dat wil hij vanavond ook bij oudere mensen, bij mensen van middelbare leeftijd, bij jongere mensen. En met welk gezicht dat de vorst der duisternis ook komt. En of die nou komt als een brissende leeuw of hij komt als een engel des lichts. Maar de duivel is maar op één ding uit en dat is blijven leven onder zijn heerschappij. En de duivel die zegt, ik geef je vrijheid. Zoals keizer Augustus zei, ik geef u vrijheid. U mag best godsdienstig zijn, helemaal niks mis mee. Als u mij maar niet vergeet. Als ik maar bovenaan sta. En daarom keizer Augustus, die had de mensen als het ware aan zijn teugels. En die teugels die waren ontzettend lang. Maar hij hield ze wel vast, die mensen. De duivel had mensen in zijn macht. Hoe lang de teugels ook waren. Maar hij hield ze uiteindelijk wel vast. En dat doet hij vandaag ook. De duivel die vandaag zegt, je mag van mij echt ontzettend veel. En je hebt het niet eens in de gaten. Maar je leeft aan zijn ketting. En hij lijkt de verlosser te zijn. Je hebt niet eens in de gaten dat het de duivel is. Hij lijkt degene te zijn die je vrijheid schenkt. En allerlei mooie dingen voorspiegelt en zegt, het mag allemaal maar van mij. Doe het maar. En of dat nou wereldsgezind is, of het is godsdienstig gezind, maakt me allemaal helemaal niet uit. Doe het allemaal maar. Maar ik wil je uiteindelijk niet kwijt. En daarom betalen. Je leven geven aan mij. Je leven zodanig geven aan mij. Dat wat je ook, want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Hoe godsdienstig dat ik ook ben, hoe wereldsgezind dat ik ook ben, het is zonde als het buiten Christus is. En het is allemaal voor de vorst der duisternis. Het verrijkt hen. Hij is maar op één ding uit. En dat is om je failliet te laten blijven. Om je failliet te maken. Hij is uit op je geestelijke zakken om ze uit te kloppen. Uit op je hart, om het, als het nog steeds van hem is, te houden. En daar heeft hij alles voor over. En hij zegt, ik eis natuurlijk wel gehoorzaamheid. Dat zegt hij niet rechtstreeks, zoals Augustus dat niet rechtstreeks zei. Maar zomaar tussendoor, daar komt het in feite wel op neer. Je ondergang tegemoet reizend. Wat steekt dan, gemeente? Wat steekt dan dat zesde vers er tegenaf als een schrille tegenstelling, een enorme tegenstelling? En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. Een donkere periode. Waarin lofzangen hebben geklonken. Wie regeert? Keizer Augustus denkt, ik. En de duivel hoopt, denkt, ik. Maar de Heere zegt, dwars door al die donkerheden heen, en dwars door al die aanvallen van de vorst der duisternis heen, ben ik degene die geschiedenis schrijf. En hoe donker het ook is, tegen de donkere achtergrond van keizer Augustus en zijn hele tijd, ik schrijf geschiedenis. En het geschiedde in diezelfde dagen. De dagen waarin gesproken werd. Vers 65 Lucas 1. En er kwam vrees over allen die rondom hen wonen. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. Het lijkt alsof de wereld het voor het zeggen heeft. God zegt mis. Ik heb het voor het zeggen, maar ik werk het wonder altijd uit tegen de donkere achtergrond van het bestaan. En de tijd van de Heer Jezus, gemeente, dat was nou een tijd vol van donkerheid. Het ging om degene die op de troon zat. Maar ook in godsdienstig opzicht was het een tijd van donkerheid en van duisternis. Er was wel godsdienst, maar het was allemaal formalistisch. Het was allemaal buitenkant. En mensen konden met hun offers komen, maar hun hart was er uiteindelijk niet bij betrokken. Simeon en Anna, die waren in de tempel, twee godvrezende mensen. Maar er werd een loopje genomen met die godvrezende mensen. Alles was buitenkant werk. En in die donkere tijd zegt God, en nu is het de tijd. De volheid van de tijd. Ik schrijf geschiedenis. Een markeringspunt. De belofte wordt vervuld. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. Het staat er eigenlijk zo heel menselijk en zo heel eenvoudig. Maria baart haar eerstgeborene. Wat is dat ontzettend teer. God laat in zijn hart kijken. En God laat zo in zijn hart kijken dat hij die ervoor zorg gedragen heeft, dat de vrucht in de moederschoot van Maria gelegd wordt, wat er nou leeft, uiteindelijk in het hart van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En de Heer Jezus is vrijwillig gekomen naar deze aarde. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewaand. Hij die God was en bleef, is geworden wat hij niet was, namelijk waarachtig mens en rechtvaardig mens. Ik zeg, het staat er zo heel menselijk. De dagen vervuld zijn dat Maria baren zou, baarde zij haar eerstgeboren zoon. Waar is de Heer Jezus, meisjes, jongens, geboren? Ja, dat is niet moeilijk om te vertellen, toch? Hij is geboren in een stal. Of een uitgehouwen grot, wat het ook geweest mag zijn. Hij is gelegd in een kribbe. Dus hij is gekomen naar deze aarde. Geboren op deze aarde. Hij heeft echt de menselijke natuur aangenomen. Zoals jij vanavond in de kerk ziet. Die menselijke natuur heeft de Heer Jezus ook aangenomen. Jongens, meisjes, vanavond in ons midden, ook als je in het middelbaar onderwijs zit. Hij heeft dezelfde leeftijd gehad als jij. Hij is niet ergens boven de wereld blijven zweven. En zoals er in die tijd wel gezegd werd, en na de hand in de kerkgeschiedenis ook, Jezus heeft een schijnlichaam aangenomen. Nee, Jezus heeft werkelijk het menselijk lichaam, de menselijke natuur aangenomen. En wat wil dat zeggen? Dat de Heer Jezus geboren is, dat Maria haar zoon gebaard heeft, dat hij de menselijke natuur gekregen heeft. Nou, dat hij geworden is uit een, dat hij geworden is uit een vrouw en geworden onder de wet. Zoals wij leven onder de wet. En niet alleen de vorst der duisternis die zegt betalen, maar God in zijn heilige eis, in zijn heilige wil eveneens zegt, betaal me wat geschuldig zijt. En dat er nou niemand vanavond in de kerk is om God tevreden te stellen. Dat niemand vanavond in de kerk is die nou kan zeggen, ik draag uw heilige wet in het binnenst ingewand. Want we zijn overtreders van de wet. Allemaal hoofd voor hoofd en hart voor hart. We zijn zondaren, allemaal, en dat niet abstract, dat we het belijden en zeggen, ja natuurlijk, we zijn zondaren. Maar we zijn allemaal zondaren, in de meest concrete zin van het woord. Als het gaat om onze daden, als het gaat om onze gedachten, als het gaat om onze wil, als het gaat om onze gevoelens, zondaren. En daardoor schuldig voor God. En dat hij nou gekomen is naar deze aarde, En dat hij gekomen is, geworden onder de wet, om die wet te vervullen. Om die wet volkomen te houden. En tegelijkertijd ook de schuld te betalen voor mensen die schuldenaar zijn ten overstaan van God. En dat God de Vader heeft gezegd, ik heb mijn schepsel niet over voor de ondergang. Maar ik begeer mijn schepsel vast te houden. De duivel die zegt, halen, houden. Keizer Augustus zegt, als de Soter, halen, jullie moeten mij verrijken. Maar God zegt, u kunt mij niet verrijken. Want u heeft mij naar de troon gestoken. En u heeft naar de kroon geprobeerd op uw hoofd te zetten. Ik heb niks aan u. God zegt, ik eis en tegelijkertijd, ik geef. Ik geef het liefste wat ik bezit. Ik geef mijn eigen kind. Ik geef mijn zoon. God geeft zijn hemel leeg. En hij doet het uit liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven zou hebben. En de zoon hij is gekomen vrijwillig. En hij geeft zichzelf weg. Zonder dat hij terugtrekt naar zijn vader. En zegt, ik vind zo'n chaos op die wereld en die mensen zijn. Hij kwam uit de hemelse sferen. En hij wordt gelegd in een moederschoot en hij wordt gebaard en geboren. En hij komt op een wereld terecht, gemeente, die stinkt van de pestwalm van de zonde. En dat van alle mensen die op deze aarde wonen. Dat geldt voor u, geldt voor jou. Geldt voor mij. En Jezus zegt, ik kom. En Jezus komt niet om te eisen, maar Jezus komt om te geven. Jezus komt in de gestaltenis van een dienstknecht. Hij komt om de voeten te wassen van de discipelen. Dat is de gestalte van een dienstknecht. Hij komt om de schuld te betalen. Hij die rijk is in barmhartigheid. Hij komt, gemeente, om de zonde te verzoenen. Dat geeft dat kerstevangelie tegelijkertijd ook kruisevangelie is. Kerstevangelie preken buiten de zonde om. Dan blijft het evangelie ergens hangen. Maar het evangelie doet kracht, het kerstevangelie doet kracht. Als je gaat beseffen wie dat je bent in jezelf. En wie God is in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. En dat hij in zijn barmhartigheid nou ook gezorgd heeft voor het medicijn. Voor de zaligmaker, voor de soter, voor de heiland. De heelaanbrenger die tegelijkertijd het medicijn is. Deze alleen is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Hoe ontvangt u dit woord nou? Hoe ontvang jij dit woord? Want Augustus was erg zelfzuchtig. Maar de verhevene bij uitnemendheid is onbaatzuchtig. Hij weet wat er leeft in het hart van de mens. Hij weet wat er leeft in jouw hart. In mijn hart. Lees het maar na in Markus 7 vers 20 en 21. Daar noemt de Heer Jezus precies op wat er leeft in het hart. Hoererij. Dat je je ogen soms niet kunt bedwingen. Dat je zelfs je daden soms niet kunt bedwingen. Dronkenschap. Venijngeving. Dus je kunt soms venijnen reageren. Al de eigenschappen van de vorst der duisternis zijn in je eigen hart te vinden. Hij weet wat in het hart van de mens is. En hij komt nou juist naar zulke mensen toe. En hij staat met zijn armen wijd uitgebreid. Hij zegt tegen herders die er niet bij horen, die op één plan staan, op één niveau staan, met de hoeren en de tollenaars. Hij zegt tegen herders, kom aan. En de herders worden geleid door de aanwijzingen die ze van de engel krijgen naar de kribbe. En ze worden niet afgewezen. Hoe vuil en smerig ze ook zijn. Ze hebben helemaal geen kraamkleding aan, om zo maar te zeggen. Ze komen in een vuile kloffie. Van binnen en van buiten. En de wijzen uit het oosten, die er ook niet bij hoorden, de heidenen. Ze worden geleid door de ster. En ze zijn welkom bij de zaligmaker. Voor wie is die nou gekomen? Weet u wat Paulus zegt? En dat is zo aangrijpend als Paulus dat ook zegt. Hij zegt in Romeinen 5 vers 8. Hij zegt, God bevestigt zijn liefde jegens ons. En dat schrijft hij aan degenen die door het geloof de toevlucht hebben leren nemen tot de Zoon van God. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dus toen wij ons nog omwentelden in het slijk van de zonde, is Christus gestorven, maar daar moest hij wel voor komen. En toen wij niets met hem te maken wilden hebben, en zeiden weg met deze, toen heeft Christus zijn bloed al gestort voor al diegenen die door het geloof vluchten tot hem. En heeft hij met zijn armen, nou kijk nou eens naar die kleine handjes in de kribben. En dan niet zoetsappig, maar kijk eens naar die kleine handjes in de kribben. En kijk eens naar die kleine voetjes in de kribben. Ze zijn erop voorbestemd om straks de wonden te dragen aan het vloekhout der schande. Om de spijkers er doorheen gejaagd te krijgen als het gaat om handen en om voeten. Jezus is gekomen niet om een beetje romantiek te organiseren. En ik vind prima als u het gezellig hebt met elkaar. En als u elkaar opzoekt, en er zijn wellicht vanavond ook mensen niet aanwezig omdat ze naar familieleden zijn gegaan. Prima. Maar kerst, echt kerst, wezenlijke kerst, dat wil zeggen, Jezus is gekomen in een stikdonkere tijd. En Jezus komt in een stikdonker hart. Want iemand die niet naar God vraagt en iemand die niet naar die God niet zoekt, dan komt hij in een hart dat zo donker is, dat de schuilhoeken van het hart donker zijn en alle andere hoeken van het hart donker zijn en alles wat maar een beetje aan de voorkant van het hart. Hij komt in de levens van stikdonkere mensen. Als je, meisjes en jongens, als je het leven van een mens zou kunnen tekenen en je krijgt een potlood uitgereikt, wie mag kiezen, dan hoef je maar één potlood te pakken. En dat is een potlood met zwart. En dan kun je een wit vel kun je invullen met alleen maar zwart. Nou, dat is het leven van een mens. Zo ben jij. Zo is een volwassene. Zo ben ik. En nou is de Heer Jezus juist voor zulke mensen gekomen. Schoon mijn zonden vele zijn. Geef vanavond binnen. Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Om Jezus wil. En dan wordt het voor Gods kinderen zo ontzettend groot wonder. Toen wij nog zondaars waren. Toen heeft Christus zijn bloed al gestort. Toen heeft Jezus al gezegd tegen zijn vader, Vader, ik ga naar de aarde toe, voor hem en voor haar. Vader, ik wil geboren worden, voor dat meisje, voor die jongen, voor die man, voor die vrouw. Ik wil geboren worden, om die persoon vrij te kopen. Om die persoon te verlossen. Om die persoon in de ruimte te brengen, die op dit moment in de engte zit. In de gevangenis, die de boeien om zijn handen heen heeft. Lucas 1, 2, de versen 1 tot en met 7 is de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Wie zal het gaan winnen? Keizer Augustus lijkt aan de macht te zijn. En dat kind, wat kun je nou verwachten van een kind? Ja, Jesaja profeteert het wel. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Hoe kun je dat nou van een kind zeggen? Dat de heerschappij op zijn schouders is, dat kun je toch nooit van een kind verlangen, maar van dit kind wel. Want hij is degene die staat boven de verhevene Augustus. De heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat betekent, gemeente, dat er vanavond niemand te hopeloos is om gezaligd te worden door dit kind. Dat er vanavond ook geen jongere in de kerk is die hoeft te wanhopen of het wel voor hem of voor haar kan. En dan hoop ik zo van harte, of je nou op de galerij zit, of dat je hier beneden in de kerk zit, van links, of maakt me allemaal niet uit. Maar jongens, één ding heb je nodig. En zonder dat ene ding, en zonder die ene persoon, kan je echt niet sterven. Jezus alleen. En anders geen. Er zijn klinkende namen in deze wereld. Van sportidolen en van muziekidolen. En voor de mensen in die tijd was Augustus een klinkende naam. En die gaf je vrijheid. En die sportidolen geven je vrijheid. Maar sportidolen, als je een stadion binnengaat, nou, je legt er wel een bedrag voor neer. Als je een wedstrijd gaat bezoeken. En ga je naar een muziekfestijn, je legt er wel een bedrag voor neer. Dus het is allemaal halen, halen, halen. En het is je zakken leegkloppen. Het is Augustus, de verlosser met een kleine letter V. Maar dan komt de Heer Jezus, die komt vanavond naar je toe. Ook in je jonge leven. En hij zegt, mijn moeder heeft mij gebaard. En ik heb jouw menselijke natuur aangenomen. Waarom? Omdat jij in gevaar bent. En ik begeer niet dat je verloren gaat. Hij heeft zijn armen wijd uitgebreid met al de liefde van zijn hart. En hij zegt, meisje, jongen, geef mij je hart. Hij zegt het in het midden van de gemeente. Daarvoor is hij gekomen. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Niemand te hopeloos. Paulus zegt, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. En als hij dat laatste zegt van welke ik de voornaamste ben, dan wil hij zeggen van, nou als het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. Niemand uitgesloten. Wat je ook op je kerfstok hebt, wat je allemaal ook gedaan hebt. In de achterliggende week is die takkie, of takkie, hoe spreek je er nou uit? Die takkie die is gearresteerd. Ik heb echt gedacht, die krijgen ze nooit te pakken, maar het is gebeurd. Die man die verdacht wordt van liquidaties en aanzetten tot liquidaties. En minister Grapperhaus die heeft gezegd met één woordje, hebbes. Nou, en nou wordt hij voor het gerecht gesleept. De misdadiger ontvangt zijn straf. Heb je wel eens naar jezelf gekeken? Dat je geen haar beter bent. Daarmee keuren we het natuurlijk allemaal niet goed. En dan zeggen we niet van nou het geeft dat die man allemaal liquidaties op zijn geweten heeft. Maar in de aard van de zaak dat je geen haar beter bent. Dat die takkie alleen maar verlost kan worden. Door de kracht van het bloed van Christus. En dat Jezus, voor wie is Jezus nou gekomen? Voor mensen die leefden in de zonde. Wie hing er naast hem aan het kruis? Een moordenaar. En toen die man zijn schuld beleed. En vroeg, denk mij als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Nou Jezus, nou daarvoor heeft mijn moeder me nou gebaard. Daarvoor heeft God me nou gegeven. En daarom ben ik gekomen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En hij zegt het vanavond, geliefden, tegen de voornaamste van de zondaren. Er is een plaats bij mij. Kerstevangelie is scherp. Buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En in hem volledig leven. De beschrijving vindt plaats door Augustus om binnen te halen. De beschrijving vindt plaats in de tijd, om zo maar te zeggen. De beschrijving vindt plaats. Nou ga je tellen in dat rijk van Augustus, dan heb je wel een paar dagen, een paar weken nodig. Als het gaat om de beschrijving van het rijk van koning Jezus, de onderdanen, dan moet je stoppen. Want het is een ontelbare schare. Een schare die niemand kan tellen. Nou, als hij nou voor zulke mensen gekomen is en zijn armen zo wijd uitgebreid heeft, beseffend het ontzaglijk gevaar waarin onbekeerde mensen zich bevinden, en dat Gods kinderen nou zeggen: dierbaar Lam van God, gij zijt waardig te ontvangen alle lof, alle aanbidding, alle eer en alle dankzegging, want gij hebt ons schulden gekocht met uw dierbaar bloed. Waarom zou je dan aan hem voorbij gaan? Zoekt hem en leeft. Wie is te slecht? Hij keren zich herwaarts tot mij. Amen. Wij zingen samen Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7. Eindigen met dankzegging. Heere, wilt u de naprediker en de toepasser zijn van uw eigen woord? Wat is uw geest daarvoor nodig, heren? En geef dat het gebeurd mag zijn in de kerk. Geef dat het gebeurd mag zijn thuis. Geef dat het gebeuren mag. Ook als het niet gebeurd is. Dat het afgeketst heeft op ons hart. Voor u geen geval te hopeloos. Wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. En zo heeft Jesaja de verrekijker van het geloof voor zijn ogen gehad. En heeft het uitgesproken alsof het al werkelijkheid was. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. U gegeven alle macht, Heer Jezus, in hemel en op aarde. Dat we het verliezen zullen, voor het eerst. En dat uw kinderen zich verheugen zullen in hun zwakheid in u alleen. En dat ze meer en meer mogen zien de glorie en de heerlijkheid van u. De vuilheid van hun eigen bestaan. Opdat tegen die achtergrond u meer en meer zult schitteren, o Heer Jezus. En het wonder dat ze het niet op kunnen, dat waar de wet eist, maar dat de apostel Paulus nou zegt, zo is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want de schuld is voor uw kinderen betaald. Heere, wilt u zo alsjeblieft spreken en werken tot eer van uw grote naam. Heb dank voor alles wat u gaf. Uw eigen woord. Dat u oren gaf om te horen. Dat het neerwaarts wortel mag schieten. Opwaarts vruchten mag voortbrengen. Dat u een mond gaf om te spreken. En doe ons delen in uw volksgenoegen. Ga met ons mee naar onze huizen. Wilt u de broeders van de kerkraad gedenken, uw dienstknecht aan deze plaats gedenken, bij meneer Breuren. En wilt u de gemeente morgen weer samenbrengen. Wij vragen het u, alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 56 vers 5 is onze slotzang, 56 het vijfde vers. gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Als je mij één kruk wil geven.